Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een gesprek dat ik heb met filmmaker Frank Scheffer. Frank Scheffer is bekend voornamelijk van zijn muziekdocumentaires. Daar heeft hij een heel rijk oeuvre van gemaakt en heeft daar een unieke positie, denk ik, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten films over John Cage, over Elliot Carter, die Amerikaanse componist die met zijn hele leven en met eigenlijk ook met zijn oeuvre de hele 20e eeuw bestrijkt en ook die 20e eeuwse muziekcultuur. Elliot Carter, die tot 103 of 104-jarige leeftijd werkte ook en steeds mooiere dingen maakte. Dat is een van de kunstenaars die Frank Scheffer heeft gevolgd in de loop van zijn carrière. Hij heeft onlangs een film gemaakt over een schilder, Robert Zandvliet, die is net gepresenteerd. En je werkt nu aan een, wat jij noemt, een juxtapositie, een beeld dat daaraan op antwoord, als het ware. En dat is een film over een schilder. Die film die bestaat nog niet, alleen maar als concept, zou ik zeggen. En dat is He Duoling, een Chinese schilder. Dat zegt ook tegelijkertijd iets, Frank Scheffer, over je manier van werken, hè?
Nou ja, het idee van juxtapositie is eigenlijk een Engels woord. Het wordt heel weinig gebruikt in het Nederlands. Maar het betekent tegenover elkaarstelling. Dus zowel contrast als overlapping van dingen. Een soort yin en yang, ja. Principe zou je kunnen zeggen. Ik hou daar altijd heel erg van als dingen met elkaar praten. In dialoog met elkaar zijn. Dus de muziek en beeld in primaire zin, wat mijn werk betreft. Maar ook bijvoorbeeld Elliot Carter, een heel erg gecompliceerde componist, tegenover John Cage, die met toeval werkt. Dus extreme tegenover elkaar stellingen, met het idee dat het resultaat meer is dan de som der delen. Dus 1 plus 1 is 3. Ja. Maar ik wilde je...
Ja, want we zitten hier voor een computer. En je wilde me wat laten zien.
Nou ja, ik wilde laten zien waar mijn oeuvre eigenlijk mee begint. Inhoudelijk, vind ik. Dat is een film over Luciano Berio, de Italiaanse componist, de grote moderne Italiaanse componist. En het bijzondere van Berio vind ik dat hij komt uit een grondgebied waar een hele diepe historie ligt. Ja. Italië gaat terug natuurlijk 2000 jaar Romeinse tijd. En die gelaagdheid, die hoe zeg je dat, op elkaar stapeling van tijden, die kun je heel erg goed bij Luciano Berio proeven.
Je wilt iets laten horen, dus want mensen kunnen niet alles zien. Ik ga je even onderbreken, want ik wil een vraag stellen.
Is goed.
En die vraag betreft eigenlijk je oeuvre, het waarom van je oeuvre. Wat is die relatie van beeldmaker Frank Scheffer? Want je bent een van die filmmakers die de moeilijke weg kiest, maar tegelijkertijd ook misschien een hele mooie klassieke weg. En dat is dat je daadwerkelijk werkt vanuit het beeld dat je materiaal is. Dus je denkt vanuit beeld. Hey, je bent echt een beeldend filmmaker. Dat klinkt misschien een beetje als een tautologie, maar dat is het niet in alle dag, want er bestaat toch heel veel film en documentaire die uiteindelijk gewoon gesproken is en waarbij het beeld min of meer er bijvalt. Bij jou is het zo dat jij, laten we zeggen, zo'n pure beeldmaker bent. En die kiest ervoor om voornamelijk bezig te zijn in dat beeld met muziek. Gecomponeerde muziek over het algemeen.
Nou ja, we leven natuurlijk in een tijd waar het beeld steeds belangrijker wordt. Hè? Met de internet. Het boek verliest aan aantrekkingskracht in deze tijd. Dus het geschreven woord wordt minder. Beeld wordt steeds meer. Alleen de tendens die je ziet is dat de invulling van dat beeld als taal een beetje lijkt te stokken, lijkt zich niet verder te ontwikkelen. Ja, in tegendeel zelfs, zich lijkt te simplificeren, terwijl we eigenlijk dus bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuwe taal, verarmen we die taal op dit moment. En daar in die tendens wens ik niet mee te gaan.
Maar is het niet zoiets van alle tijden dat, laten we zeggen, wat ik dan nu eventjes vereenvoudigend dat pure filmmaken noem, wat uiteindelijk toch altijd een samengaan van discipline is als, als ik het wat juister zeg, dat altijd een, laten we zeggen, discipline binnen de discipline van het filmmaken is geweest, die een minderheid betrof.
Het is altijd zo geweest dat kunst met een bepaalde kwaliteit altijd ook iets elitairs heeft gehad. Maar we hebben het hier over evolutie, lijkt mij. Als we het hebben over dat de taal van het beeld steeds belangrijker wordt, dan hebben we het over een evolutie. En dan is het een beetje hoe zeg je dat? Maar misschien hoort dat ook wel in de historie erbij, dat je weer eerst een versimpeling krijgt om daarna weer verder te kunnen.
Mag ik van mening verschillen?
Ja, tuurlijk.
Want je zou denken, film bestond aanvankelijk zonder geluid.
Ja.
En als er geluid was, dan was dat gemusiceerd geluid of voorgedragen geluid. Hè? Dus een theatraal en een performatief element aan. En het geluid kwam pas in, nou ja, laten we zeggen dat het algemeen gebruikelijk werd vanaf 1932, denk ik. Hè? Iets dergelijks.
Ja.
En je ziet daarbij toch dat je de Symfonie einer Großstadt, dat soort films, dat zijn toch echt films die heel beeldend zijn. Ze waren noodzakelijk teruggeworpen op het beeld. En het is niet zo dat je zegt van ja, dank je de koekoek. Dat was ook omdat er geen geluid was. Want er waren ook, laten we zeggen, soort theatrale verfilmingen die met die tussenteksten werkten en die uiteindelijk ook nauwelijks met beeld werkten. Maar wat ik wil zeggen dus is er daadwerkelijk een evolutie of is het gewoon niet altijd het geval dat er makers zijn die veel meer vanuit het beeld werken en maker zijn die het beeld daarbij accepteren en als een soort tautologie, als een bevestiging van wat er gezegd wordt, ook nog tonen?
De ontwikkeling van film van het begin vanaf de 20e eeuw was entertainment en op de eerste plaats. En langzamerhand ontwikkelde zich meer bewustzijn dat het toebehoorde tot de andere disciplines, zoals muziek of literatuur ook. En dan krijg je meer experimentele films die de taal van het beeld onderzochten, die aanvankelijk werden die veelal door muzici ontwikkeld, zoals Eggeding of Richter of Duchamp, beeldend kunstenaar. En de montage van het beeld, die vond zijn hoogtepunt bij de Russische regisseur Eisenstein, die geweldige ideeën ontwikkelde en theorieën ontwikkelde over wat daar met die montage als taal mogelijk is.
En waarbij enorme consequenties, hè? Je kan zeggen, als daar de kring in de vijver begon, dan kan je zeggen dat enorme consequenties heeft gehad tot en met ook filmmakers als Godard. En ja, we kunnen niet ophouden natuurlijk met het vormen van associaties.
Daar. Je moet dan zien dat op het moment dat het geluid bij de film komt, eigenlijk film teruggeworpen wordt naar een theatersituatie. Alleen dan niet in één locatie, maar op verschillende locaties. Maar het statische van het theater is toen in de film veel meer toegenomen en de ontwikkeling van de montage als taal is minder geworden. Natuurlijk krijg je daarna ontwikkelingen zoals Novel Vaak en anderszins die wel weer verder willen en zoeken naar de essentie van de filmtaal. En je ziet natuurlijk een ontwikkeling bijvoorbeeld in de videoclips, dat er heel interessant geëxperimenteerd wordt. Ja. Maar daar is het idee het verkopen van muziek en niet zozeer het ontwikkelen van een taal.
Ja, Frank, om dat hele hoge perspectief wat we nu in hebben genomen, om eigenlijk ook een beetje die filmgeschiedenis te bekijken en daarin ook jouw positie, laten we weer wat afdalen. En we zitten hier aan tafel, we zitten aan een montagetafel. En ik stel dus juist de vraag, ja, het waarom van die muziek, hè? Die interesse in die muziek in jouw films. De drijfveer. Wat is de drijfveer daarvan?
Ja, de drijfveer is heel simpel. Ik heb een enorme passie voor muziek. Ik hou enorm van muziek. Van zo vroeg als ik me kan herinneren, hou ik enorm van muziek. Maar ik heb nooit geleerd een instrument te bespelen, nooit geleerd noten te lezen. En ik heb altijd het idee dat ik film gebruik om bij het idee te komen dat ik kan componeren. Dus het is eigenlijk een surrogaat voor wat ik in mijn diepste passie eigenlijk zou willen.
Daar kom ik aan met mijn opmerking van de pure filmer.
Ja, luister. Ja. Ik wilde je het begin eigenlijk heel van graag. Ethisch gezien laten. Dat is een film die ik gemaakt heb, die heet Voyage to Cetera van Luciano Berio. En die historische gelaagdheid in hem, wat ik eerder uitlegde, Italiaan, een hele lange geschiedenis, en dat voel je in zijn werk. En daardoor hebben zijn uitspraken ook een soort gewicht. En deze film begint met een uitspraak van hem, die eigenlijk een soort van beginpositie inneemt van mijn oeuvre. Dus ik zet hem nu aan.
Zoals gebruikelijk. Een mooi zwart voorafgaand aan de opname.
Allegri film.
Van wanneer is
en het? Avro. Deze film is van 88, geloof ik.
Antonius Sobrini, die Kirche befindet lieb. Er geht zu den Flüssen und predigt den Fischen. Sie schlagen mit den Schwänzen, im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein glänzen. Sie glänzen, sie glänzen, glänzen. Die Karpfen mit Bogen, sie wollen die Hölle zu.
Wir sehen hier auch Konsequenzen. Water.
Wir sehen Water, wir sehen Fische. Wat hij zingt is van Antonius wilde prediken en niemand kwam opdagen. Toen is hij voor de vissen gaan prediken en die vonden het allemaal heel erg interessant wat hij te melden had. Maar iedereen zwom toch weer weg en bleef hetzelfde.
Sieben, van de sieben lieder van Mahler. En dan zien we nu
everybody is
rokende.
Talking today about that there's no so much difference from different style of music, different medium of music. Music is one, you know, which is, I don't believe, because music has functions. If music is to be created or performed for a certain purpose, simple, like entertaining, let's say, something, And then music is instead one wants to shape, touch the spirit of people. That's something else.
Ziel raken.
Ja, dus dat is een functie van...
Meteen van het ene naar het andere. Dus het moet geperformed, het moet uitgevoerd worden. Het is gewoon simpelweg iets wat gemaakt moet worden. Maar tegelijkertijd ook eigenlijk het raken van de mens, gewoon het principe van kunst in zijn algemeenheid misschien wel. Hè? Communicatie.
Communicatie, maar dan zeg maar communicatie op niveau. Wat hij precies zegt is, kijk, entertainment is prima. Vermaak is prima. Maar als je iets anders wilt met je werk, namelijk de geest van mensen raken en vormen, dat is wat anders. En hij zegt ook dat die dingen door elkaar gehaald worden op dit moment in tijd. De kunst wordt mode, wordt fashion. Hij haalt ook op een gegeven moment... Dus de fashion wordt de avant-garde kunst. En dat is natuurlijk een misvatting over de kwaliteit, de evolutionaire kwaliteit die kunst zou moeten hebben. Kunst moet ons helpen verder te komen. Precies hetzelfde dat wat Herzog bijvoorbeeld prachtig uitlegt.
Werner Herzog, de Duitse filmmaker. Die zowel speelfilms als documentaires maken.
Een zeer
goede collega van je.
Ja, zeer gewaardeerd. Een groot filmmaker. Even een film gemaakt over een grot in Frankrijk.
De grotten van Chauvet.
Die zijn, ik geloof, begin jaren 90 pas ontdekt.
Ja.
En tot dan toe hadden ze het idee dat die grotschilderingen, die waren 15.000 tot 20.000 jaar oud. En plotseling bleek in deze grot dat ze 35.000 jaar oud waren. En dan spreken we over een tijd waarin de Neandertalers nog lustig rondliepen. En wij dus ook hier aankwamen in Europa, West-Europa. En wij zijn Cro-Magnons dan. Hè? Als... hoe zeg je dat, de soort homo sapiens, de Cro-Magnons. En die Neandertalers, die waren meer geschikt voor de jacht, die waren sterker gebouwd en beter bewapend tegen de kou fysiek dan die Cro-Magnons. En kijk nu, de Cro-Magnons hebben de hele wereld veroverd. En Herzog legde uit in zijn film dat die grotschilderingen die zijn bijzonder prachtig en van een hoge kwaliteit. En hij beweert dat daardoor, door die creativiteit, onze hersenen zich hebben ontwikkeld. Dus ontwikkeld tot op de beschaving.
Ja, dus dat esthetische genot wat wij kunnen beleven aan die grottekeningen, en dat is niet gering, hè, zelfs niet als je het op enkele beelden ziet in zo'n film, maar dat die beelden niet per definitie een weergave zijn van de werkelijkheid, maar dat die referentie naar de werkelijkheid altijd door die zeef van de verbeelding is gegaan.
Ja, dus de verbeelding die onze hersenen heeft aangezet om zich verder te ontwikkelen. Dat is wat Herzog ook stelde in die film. En dat is waar ik erg door geraakt ben.
En dat is heel typisch, hè? Dat je Herzog, dat hij dan zijn film, dat hij daar iets toont wat op zich al bijzonder is. Maar dat hij tegelijkertijd ook via dat tonen ook iets anders toont. Iets heel elementairs. Namelijk, hè, de stelling, datgene wat de mens maakt en bijzonder maakt en wellicht tot een succesvol soort, is zijn verbeelding. Dus in plaats van dat kunst iets is wat bijkomstig is, een luxe, wordt dat opeens tot de kern van ons bestaan gemaakt.
Ja, dat is de essentie. Dat is waarom wij geworden zijn wat we geworden zijn. Dus inderdaad, wat je zegt, kunst is geen luxe, maar essentieel voor wat we zijn. En mijn idee is dat we leven in een steeds complexere tijd. Waarin de wereld, de Global Village, waarin we geconfronteerd worden met steeds meer verschillende culturen, waar we mee samen leven. En dat we ons dus moeten ontwikkelen. Of zoals Elliot Carter in mijn film zegt, we moeten gewoon slimmer worden. Om de problemen op te kunnen lossen. En dat slimmer worden, als je dat aanneemt wat Herzog neerzet in zijn film, dan betekent dat dus dat we met onze verbeelding steeds verder de grenzen moeten opzoeken. En op dit moment in tijd lijkt me dat niet meer zozeer in een lineaire ontwikkeling van de traditie van de kunst in het Westen te zijn, maar is het de dialoog die we met andere culturen hebben. Zoals, wat weten wij van de Chinese cultuur?
Ja, en dan komen we eigenlijk ook weer bij jouw werk, dat je iets toont, maar dat je via de tonen, gelijk Werner Herzog, ook iets anders wilt vertellen.
Zeker.
Een mogelijkheid wilt blootleggen. Want laat ik dat eventjes concretiseren. Vorig jaar heb je aan een groot project meegewerkt met een Chinese componist ten tijde van het Holland Festival. Zou je iets over dat project kunnen vertellen? Want dat is heel erg ter zake hier.
Het is een serie die ik ontwikkeld heb, een vierluik. Het is eigenlijk gekomen toen ik in 2006 de Iraanse componist Nada Mashayekhi tegenkwam. En ik had toen net een film gemaakt over Varese en Frank Zappa. Dus ook een juxtapositie tussen twee.
Edgar Varese, vroeg 20e eeuw. Ja. En Frank Zappa, die popmuzikant en tegelijkertijd avant-garde kunstenaar en componist was.
Ja, en die Varese dus enorm hoog had. Zappa had Varese enorm hoog zitten. En Varese is een enorm interessante, visionair componist. Nog steeds. De eerste componist die met elektronica om is gegaan. Als je zijn muziek nu op dit moment hoort, is hij nog steeds een tijd vooruit. En dat tekende voor mij, die twee films, de afsluiting van een cyclus over films van westerse componisten. Ik wilde toen eigenlijk in de richting meer van dramatische film. Maar toen ik Nada Mashayekhi tegenkwam, realiseerde ik me dat de wereld toch echt wel een beetje groter is dan Europa en de Verenigde Staten. En dat als ik al een oeuvre had opgebouwd van films over de ontwikkeling van muziek in het Westen, met name de moderne muziek, dat ik dan ook toch wel even de rest van de wereld erbij moest betrekken om dat idee compleet te maken. Dat gevoel van een wereldburger te zijn, daardoor ben ik natuurlijk ook geïnspireerd door het werk van de Amerikaanse componist John Cage, die eigenlijk al alle grenzen overschreed.
Een van de centrale figuren, niet alleen in je oeuvre, maar ook in jouw leven, zou je kunnen zeggen. Hè?
Hij is een van de belangrijkste inspirators. Een groot denker, de godfather voor de 21ste eeuw. Dat is een prachtige uitspraak van Mauricio Kagel, een componist, een Argentijnse componist die veel in Duitsland werkte. Die zei van, John heeft iedereen beïnvloed, ook degene die denken niet door hem beïnvloed te zijn. Een enorm belangrijke componist. Ja. En ook iemand die een einde heeft gemaakt aan de traditie, de muzikale traditie in het Westen door een compositie te schrijven, 433, waarin de stilte de compositie is. En waar die ook bij schrijft, je kunt het beste uitvoeren met de ramen open. Dus alle geluiden die je hoort, is de muziek. En dat is het eindpunt van, ja. En tegelijkertijd het beginpunt, de openheid voor de rest van de wereld of voor het universum, ja. zo zie ik dat.
En als we dan dit gesprek weer terugbuigen naar wat we net initiëren, namelijk die samenwerking met Chinese componisten. Zijn ja. naam ontschiet me nu, Guo Wenqing. Schande.
Guo Wenqing, ja, ja. De enorm interessante componist, ja. omdat hij ook in tegenstelling tot zijn leeftijdsgenoten zoals Tan Dun, is hij in China gebleven, is niet naar het Westen gegaan. En hij heeft daardoor een bepaalde authenticiteit behouden, die heel, heel goed in zijn muziek terug kon horen en die zijn muziek bijzonder spannend maakt. Want laten we wel wezen, met mijn ervaringen de laatste 5 jaar in China is mij toch wel heel erg duidelijk dat de Chinezen echt wel heel veel meer weten over ons dan wij over de Chinezen.
Ja, de Chinees, zou je kunnen zeggen, is voor mij als West-Europeaan misschien wel gewoon een soort zinnebeeldige ander met een hoofdletter. Hè, ja. De onbekende.
Ja, neem bijvoorbeeld...
om in ieder geval voor mezelf te spreken.
Nou ja, neem bijvoorbeeld de Chinese opera. Die idioot hoge klank van voor ons totaal ongewend. Dat vinden we vreselijk om dat te horen.
Het even zoveel te bewijzen dat als je het concept niet hebt, dan kun je ook bepaalde verschijnselen, in dit geval muziek, niet duiden en niet begrijpen. Nou ja, hoe leert men een concept? Daar gaan we nu niet op in. Maar inderdaad, die Chinese opera.
Nou ja, erg interessant was op een gegeven moment dat de Chinese operazangeres Chen Timei, een van de grootste operazangeressen in China, die legde in de film uit dat in het Westen de klank van de operazangeres van achteruit de keel komt. Zo. En bij de Chinezen komt hij hoog uit het voorhoofd.
Ja, je legt nu evenwijdig aan je neus, je wijsvinger langs je voorhoofd.
En daarin bevinden zich de subtiliteiten in de klank die je kunt vergelijken met zijde. Zeer verfijnde, geweven zijde. Waarin ook de nuances van die Chinese operazang bijzonder verfijnd zijn. En als je die kunt horen, dan gaat de wereld voor je open. En met mijn film probeerde ik die sleutel, die toegang te...
Ik zet hem eventjes... Even een kleine onderbreking, dat gebeurt. En wij waren nog bij de Chinese opera en jouw film daarover, over die opera van Guo Wenqing.
Ja, wat Guo Wenqing doet, wat ik erg interessant vind, is dat hij in tegenstelling tot veel moderne componisten die zich interesseren voor interculturele muziek, de westerse manier, de westerse idioom van notatie, dat die dominerend is waar ze dan het exotische element van de traditionele muziek of de klank van de traditionele instrumenten aan toevoegen. Ik denk dat het juist interessant is om het om te draaien. En Guo Wenqing die doet dat door een Sichuan opera in zijn geheel te nemen.
En Sichuan is de Zuid-Chinese stad en kennelijk hebben die provincie. Een eigen en die hebben een muzikale
eigen,
cultuur.
Eigen, nou, alle provincies in China hebben allemaal een eigen opera,
ja.
Stijl. En de Sichuan stijl is heel bijzonder. Er zit ook veel humor in, maar er zit ook heel veel finesse in en kracht. Omdat er zijn veel bergen. Maar in elk geval, wat zo interessant is dat ik met wat ik dus gedaan heb, even terug naar het Holland Festival, er was een live uitvoering van dat stuk van Guo Wenqing met een nieuw ensemble, waarin de Chinese opera dominerend was, dus het centrale, de centrale muziek was. En daar was de westerse muziek omheen gedrapeerd als een soort emotionele toevoeging of als een soort commentaar, waardoor dat een verrijking plaatsvond van die Chinese opera. Terwijl als je het andersom doet, dan moet je toch eerst heel goed begrijpen wat die verrijking, wat die culturele bagage is van die Chinese opera. Wil je daar überhaupt iets mee kunnen?
Dat is ook een manier om het, laten we zeggen, begrijpelijk te maken voor het westerse gehoor, zou je kunnen zeggen.
Dat is in elk geval in de film een van de dingen die ik wil doen. Dus een documentaire van het programma bestond uit een documentaire van een half uur, speciaal voor die voorstelling gemaakt, die naadloos overging in de live voorstelling. En veel mensen hebben dat inderdaad ervaren als een eye-opener, als dus een manier waarop ze toegang konden krijgen tot die Chinese manier van muziek maken. En de Chinese gebruiken die hoge, wat precies de essentie van die hoge stem
is. Hoe is dat voor jou? Weet jij nog wanneer je voor het eerst op een intensieve manier geconfronteerd werd met Chinese muziek?
Ik denk dat dat was toen ik met Louis Andries voor de eerste keer in China kwam. In 97, sorry. Toen zijn we naar een operavoorstelling gegaan en toen heb ik die Chinese muziek gehoord, wat voor mij totaal onwennig was. Maar je kon toen ook al duidelijk merken aan het land dat het zich zo snel aan het ontwikkelen was, dat het idee dat ik mij met China bezig moest houden wel erg voor de hand begon te liggen. Daarna ben ik regelmatig in China geweest. Er is zoveel in die cultuur. Je moet je voorstellen, wij in het Westen zijn één keer omhoog gegaan. We zijn nog niet omlaag gegaan. Eigenlijk. We zijn misschien nu een beetje aan het kantelen. Maar in de Chinese historie zijn ze al vele malen op en neer gegaan. Dus wij kunnen heel veel daarvan leren als we ons daarvoor openstellen. En ik geloof als kunstenaar moet je altijd proberen toch in de spits van de speer te zoeken naar iets wat relevant is. En ik lijkt mij op dit moment. Kijk, ik heb.
En om er ook te duiden, om er ook een taal voor te vinden, zodat het gecommuniceerd kan worden.
Nou ja, de film is natuurlijk een vrij, hoe zeg je dat, een goede taal om iets duidelijk, om te communiceren in het Westen.
Ja, want je gaat die relatie ook vrij direct aan in die zin. Ik haalde het wel even aan het begin van ons gesprek, dat je een documentaire hebt gemaakt over Robert Zandvliet, een kunstenaar die je niet zomaar enkele maanden even volgt, maar die je een lange tijd hebt gevolgd. Dus je maakt een heel proces door, als makers samen, ja. Op een bepaalde manier. Hè? Er zijn samenkomsten. Dat heeft geresulteerd in een documentaire die je net getoond hebt. En die tegelijkertijd over Robert Zandvliet, de schilder, gaat. Zijn blik. En tegelijkertijd ook over de blik van de maker van de film, Frank Scheffer zelf. En die blik van Frank Scheffer, die is in die juxtapositie ook weer naar China gericht. En dan wel op het werk en op de persoon waarschijnlijk ook wel van He Dualing. En je hebt me een eerste schets laten zien van opnames voor wat ooit een film moet gaan worden.
Ja.
En wat dan opvallend is dat je een Chinese schilder aan het werk ziet. Een schilder die mij onbekend was. Je bent heel dicht op de schilder, op de huid van het doek. En het wordt begeleid met pianomuziek van Dmitri Shostakovich.
Mm.
Dus ook weer die vermenging. Waarom die keuze voor Shostakovich daar?
Nou ja, Shostakovich is natuurlijk heel, heel symbolisch. Dit is een schilder die is in de 70. Dus die heeft de culturele revolutie in China meegemaakt. En in die tijd was
heet
alles...
Heet
Dwelling. En in die tijd was alles verboden. Maar je kon nog wel een beetje muziek horen van Russische componisten, omdat die ook communistisch waren natuurlijk. En het prachtige in Shostakovich muziek is dat hij zich verzet tegen de onderdrukking in zijn muziek. Dus niet expliciet, maar impliciet in zijn composities. En dat heeft op vele kunstenaars in China een enorme indruk gemaakt. Omdat het dezelfde strijd tegen onderdrukking vertegenwoordigt.
Ja, want met Shostakovich is in die zin een mooi voorbeeld hiervoor. Hè? Als je het hebt over een schilder in het hedendaagse China, die ook die culturele revolutie en alle verschrikkingen daarbij heeft meegemaakt, is dat Shostakovich een van de grote componisten van Rusland in die 20e eeuw, ook in die vroege 20e eeuw, hij werd al jong erkend, maar ook erkend en herkend door iemand als Stalin. En dan heb je een nabijheid van macht die toch wel angstwekkend genoemd kan worden, en waarbij je kunt afvragen hoe vrij Shostakovich was. Want Shostakovich is het altijd gelukt om in ieder geval buiten de kampen te blijven.
Ja, maar hij heeft wel degelijk in zijn werk verwerkt zijn verzet daartegen. Dat is evident. Maar dat is dus muziek, dat is niet letterlijk.
Mm-hmm.
Maar het zit er wel in. En ik denk dat dat een stuk aantrekkingskracht is geweest voor vele Chinezen. Maar wat veel belangrijker is, nog vind ik, want nu spreken we over dictaturen, zoals van Mao en Stalin, met vreselijke gevolgen. Je moet toch nagaan. Ze wilden een nieuwe mens scheppen. Vrijheid, gelijkheid voor iedereen. Wat een desillusie. Elliot Carter, die had ook heel veel sympathie in de 30e jaren, 40e jaren, voor deze gedachte. Deze idealistische gedachte van we zijn allemaal gelijk. We zijn allemaal even belangrijk. Toen liet ik op een gegeven moment een film zien, een trappenscène van Potemkin.
De beroemde trappenscène. Kinderwagen.
En er ging een licht aan en Elliot was in tranen en zei, we believed in that so much and look what happened to it. You know? Dus die teleurstelling, en dat is anders dan onze geschiedenis. Het is een ander gevoel en het is heel belangrijk om de context daarvan te leren kennen.
Maar hoe bedoel je dat precies? Is die geschiedenis van de Chinees in de 20e eeuw?
Nee, wat ik bedoel is veel meer het volgende. Kijk, als je in de geschiedenis kijkt, zie je altijd dat een land die economisch belangrijk werd, een kunst met zich meebracht die grote invloed had. Of het nou de renaissance is, met de economische macht van Florence en Venetië.
En de paus.
Of het modernisme, wat ontstaan is vanuit de industriële revolutie in Midden-Europa, of in Europa, zeg maar, dat de middenstand rijker werd. En zich wilde meten met de adel. En daardoor dus de kunsten steeds meer ging vorderen. En daar in die omslag van die technische ontwikkeling ook. Hè, plotseling waren de auto's, plotseling waren de vliegtuigen en hoerie. En zo is een modernisme ontstaan. Maar op de allereerste plaats als een reflectie op een economische machtspositie. Amerika na de Tweede Wereldoorlog, New York, het centrum van de kunst. Abstract expressionisme, et cetera.
Ja, tot op een moment in die 20e eeuw, wat heel vaak gezegd is door allerlei denkers, schrijvers, dat die voortdurende ontwikkeling, de vooruitgang, die eerst voortgestuwd werd door de mens, dat het vervolgens zo snel ging dat de mens werd voortgestuwd door de ontwikkeling. En dat was ook het idee van het loszingen van de geschiedenis, wat je ook terugziet in die kunstontwikkeling in de 20e eeuw. Dat ze allemaal dachten dat ze op hun beurt het nieuwe begin waren.
Ja, dat voortdurende nieuwe begin. Daar zijn we dus wel achter gekomen in de 20e eeuw, dat dat allemaal iets anders functioneert. In die context is het natuurlijk heel interessant om te kijken hoe... kijk, daar komt... Als die economie zich zo ontwikkelt, dan komt er klaarblijkelijk ook een verantwoordelijkheid, brengt dat met zich mee voor de kunstenaars in zo'n land. En het is natuurlijk heel erg interessant om nu te kijken van... De film van Robert Zandvliet ging over hoe kijkt Robert? Hoe kijken wij? En deze film over de Chinese schilder, gaat het om hoe kijkt hij?
Ja.
En als je dan bijvoorbeeld Rusland neemt, hij heeft een hele andere blik, met een heel ander perspectief.
Op China?
Vanuit China ziet hij Rusland, als dat wij dat zien.
Ja. En dat is ook, hè, dat dit om... Nu kun je hierbij terug op met een hele mooie manier weer bij mijn vraag waarom Shostakovich onder de Chinese schilder. Maar je ziet ook wat voor een richtingenspel erin zit hier. Want je hebt het over van de blik van de Chinees op de Rus en de blik van de Rus op de Chinees. Maar ook voor ons, want wij zijn geneigd om Rusland als Europees te duiden. En dat levert heel veel problemen op. En dat probleem hebben we bij China niet. En tegelijkertijd is het ook zo dat jouw blik op de Chinese schilder, zijn naam, dat gefilmd wordt met een Europese blik, namelijk die blik daarin zit, zoals die film van met Robert ook duidelijk maakt, die blik van Frank Scheffer.
Nou ja, dus een blik van Frank Scheffer, niet notabene, noodzakelijkerwijs een Europese blik, hoor. Althans... Die probeer ik zoveel mogelijk, hoe zal ik dat zeggen, daar probeer ik zoveel mogelijk overheen te stijgen. Waar ik in geïnteresseerd ben, is om mij diepgaand, zoals ik in al mijn werk eigenlijk altijd geïnteresseerd was, om een ui af te pellen, totdat ik iets vond wat mij tot tranen bewoog in de westerse muziek. Zo is het nu ook met die andere culturen. Ik probeer diep in de cultuur te geraken. En bijvoorbeeld, ik heb een film gemaakt over die Iraanse componist, Nader Masieki. Ik ben jarenlang veel in Iran geweest. Een prachtig land, prachtige mensen. Een hele oude cultuur. Een cultuur waarin de mooiste poëzie... menselijke poëzie ter wereld, vind ik, in de zin van het uitdrukken van verlangen en liefde. En de taal leent zich daar ook enorm voor, Farsi. En de reactie op de film van mensen uit Iran is afgelopen weekend nog vertoond in Teheran. De film heet Khosran Time Passing. Dus Khosran is het Farsi woord, Persische woord voor tijd die
vergeleid
passeert, dat mensen zeggen van nou, die film had ook door een Iraanse maker gemaakt kunnen worden. En dat is voor mij het grootst mogelijke compliment, want dan denk ik van, ik heb dat niet tegenaan gekeken als een Europeaan, ik heb geprobeerd van binnenuit een taal te spreken die zowel ons aanspreekt als de Iraniërs aanspreekt. En als de Iraniër... En kijk, als ik zoveel van die Persische cultuur hou... want ik ben altijd namelijk ontzettend blij geweest als ik in Teheran was. Was ik heel erg happy. Mensen zijn ook, weet je wel, modern en heel intelligent... dat moet er een stukje van mijn hart ook Persisch zijn. En hetzelfde idee heb ik in China. Nou gaat dat nog een stukje verder. Want ik ben ook samen met een Chinese vrouw en ik heb een Chinese dochtertje. En dat is natuurlijk helemaal het ideaal van interculturele dialoog. Om zo prachtig mooi... Daar ben ik wel heel romantisch bezig, geloof ik. Hè?
Ja, het is maar, wel heel romantisch, maar misschien is die drijfveer, die nieuwsgierigheid, hè, die jou heeft gedreven om, laten we zeggen, al die muzikale werelden te exploreren. Hè, dat is niet alleen weer gelijk met de film van Herzog, is dat niet alleen de wereld van de grot van Chauvet, de esthetische wereld, dus de esthetiek ook van de muziek van Cage, van Elliot Carter, van Morton Feldman, of wie je nog geen documentaire hebt gemaakt.
Nee, mij. Maar ik heb Morton wel kunnen gebruiken bij de film over Robert Zandt.
Precies, maar dat daarbij ook tegelijkertijd die nieuwsgierigheid voor het schone ook altijd een andere nieuwsgierigheid is, namelijk een andere mogelijkheid. Een andere blik op de wereld, een andere reflectie op de wereld is. En die wens om dat te omarmen, daarvan zou je kunnen zeggen dat dat een romantische drijfveer is. Wat dat ook mogen betekenen vervolgens met die definitie, want over wat romantisch is, daar kun je ook heel lang over spreken.
Ja, en ik heb ook niet zo moeite met die emotie, dat romantische gepaard gaat. Ik vind dat, weet je, zo idealistisch ben ik dan wel. Ja. In zekere zin. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Waar het uiteindelijk om gaat, wat mij betreft, is dat het uitermate belangrijk is voor de verrijking en ontwikkeling van ons citizens of the global village. Dat we leren ons perspectief te verleggen. Als je nu tegenwoordig praat over identiteit, wat op dit moment in de maatschappij natuurlijk enorm beladen thema is met culturen, mensen uit verschillende culturen die hier binnenstromen en die hebben dan hun eigen identiteit. Ik geloof dat we ons veel meer moeten realiseren dat we in een global village leven waar we allemaal vele identiteiten hebben of zullen gaan krijgen. Dat het idee van...
Met de bijbehorende mogelijkheden, maar ook met de bijbehorende onzekerheden.
Nou, de onzekerheden liggen in dat je je illusionair vasthoudt te denken dat je één identiteit bent. Want dat kan agressie veroorzaken. Ja. Terwijl als je juist jezelf verruimt en je blik, je perspectief... Kijk, begin van de Tang-dynastie. Praten we over 670 na Christus, toen wij hier in de Dark Ages, begonnen de Dark Ages bij ons. Dat plotseling een enorme hoge ontwikkeling met een enorme tolerantie, waarin van allerhande kanten invloeden kwamen. Eerst boeddhisme, wat opgenomen werd naast het Taoïsme in de Chinese cultuur. Christendom. Er kwamen geschriften van het christendom China binnen, die werden gelezen. En daar werd in bepaald van, nou, we hebben het gelezen. Daar staat alles in wat goed is voor de mens. Dus we zijn daar heel open en tolerant tegenover. Dit boek mag gepubliceerd worden. Het begin van die Tang-dynastie in China is een voorbeeld voor hoe wij nu intercultureel zouden kunnen opstellen.
Ja.
En het idee dat, wat is nou bijvoorbeeld de Nederlandse identiteit? Ik heb geen idee. Is het de patatboer of is het de viskraam op de hoek? Of is het het accordeon in de Jordaan? I'm confused. Ik weet niet wat dat is. Zeker in een land als Nederland, wat eigenlijk in wezen die tolerantie dan in zijn aard heeft.
Is dat die reis door de muzikale werelden van de componisten die je ontmoet, maar ook over de wereld zelf, hè? Naar Syrië, naar China, naar Iran. Zijn dat ook manieren om via het andere het eigene te ontdekken? Zoals Hölderlin, terwijl hij wandelde naar Bordeaux vanuit Duitsland, zich steeds meer betrokken voelde met zijn vaderland.
Zeker,
dat je daar een duidelijker beeld van kreeg.
Omdat je dat dan in dat andere perspectief meer kon nuanceren. Dus in mijn geval ook steeds bewuster ervan wordt van het is onzin om te claimen dat ik een Nederlander ben. Waar? Hoe dan? Misschien dat je kunt zeggen dat ik in de oorsprong een Limburger, een Venonaar ben. Dat staat. Maar voor de rest vind ik het allemaal zeer speculatief. Zeker omdat ik met zoveel overgave en liefde in die andere culturen ontvangen word en daarmee om kan gaan. En waardeer dat je een Turkse perspectief te verleggen. Om je te verrijken.
Ja.
In plaats van je te verarmen door je op te sluiten in een kooi.
Frank Scheffer, we zijn aan het einde van dit gesprek beland, omdat een radio-uitzending nou eenmaal dat formaat heeft. Maar ik wil graag voorstellen dat dit eerste gesprek ook daadwerkelijk een eerste gesprek is dat ook een vervolg heeft. En dat ik jou mag volgen zoals jij zoveel componisten hebt gevolgd. Dus ik hoop je graag nog een keer te spreken voor deze microfoon.
Je bent van harte welkom, Robert. Een andere titel van mijn film ter afsluiting, How to Get Out of the Cage, A Year with John Cage.
Mm-hmm.